Dit is een Paul Wimmen, de podcast. En vandaag is mijn gast Lexer Woodley. Lexer, ja. Ik ben heel blij dat je hier zit.
Ik ben ook heel blij dat ik hier ben. Ja, ik heb er zoveel zin in.
Goed zo. Nou, die energie, dat vinden wij fantastisch. En wat mij gelijk opviel in jouw omschrijving van jouzelf, de slash lady. En dat zal jou vaker gevraagd zijn.
Ja.
En ik begrijp het, want jij doet zoveel verschillende mooie dingen. En misschien, je moet mij maar corrigeren als ik er één vergeet. Je bent natuurlijk schrijver van een mooi boek. Talk Data to Me,
yes.
Ja, die heb ik natuurlijk gelezen. Je bent bezig met een mooie studie, gender studies, ja. Aan de Birkbeck Universiteit in Londen.
Mm-hmm.
Je bent ook headhunter.
Ja.
Ja? Speaker, actress, model, journalist, jurist, dat is jouw studie.
Ja.
Dan heb ik ze denk ik allemaal gehad.
Ja. Dat zijn ze. Ja. Valt toch mee. Ja.
En ik vond het heel fijn, die slash lady, want jij zegt van... Ja, we moeten altijd kiezen. En bij jou is het gewoon, of, hè? Slash. Ja. Dus is het allemaal.
Ja.
Maar hoe introduceer jij jouzelf dan, als dat aan jou gevraagd wordt van Lexer?
Ik ben Lexer.
Je bent Lexer. Kijk, dat is een mooi antwoord.
Ja, ik ben Lexer.
Ja.
En afhankelijk van waar ik ben, met wie ik spreek, dan begin ik met één van, die titels.
Ja.
En dan ga ik daarop door.
Ja.
Niet bij iedereen noem ik bijvoorbeeld dat ik headhunter ben, of niet bij iedereen noem ik dat ik actrice ben, of wat dan ook. Dus dat is afhankelijk van waar ik ben en met wie ik spreek.
De context.
Ja, de context. Ja. Maar ik heb dus daarmee wel de vrijheid verworven om te gebruiken wat ik wil. In plaats van dat ik denk van, nee, ik vind dat leuk, maar nee, dat kan ik niet kiezen omdat het dan te veel is. Nee, soms is er een switch of een moment in het leven dat ik ergens anders de nadruk op kan leggen. Ja. En dan doe ik dat.
En was het een tijd, was het in jouw jongere jaren anders? Dat je dat, want je zegt, we moeten altijd kiezen.
Ja.
Is het daarom dat jij de slash lady bent?
Zeker. Juist omdat ik om me heen zag en ook vaak hoorde. En dat is eigenlijk ook hoe ik het, hoe ik vond dat het zou moeten eigenlijk. Maar het was niet het geval bij mij. Dat je dan inderdaad kiest. Je kiest een studie. Zodat je een carrière kan kiezen. En dat je dan niet ene jaar dat doet en dan stopt met dat werk en dan heel iets anders doet. Ja, dat is verwarrend. Dan bouw je ook geen cv op, geen goed cv. Dus wat kies je dan? En ik had bijvoorbeeld tijdens mijn studie, mijn rechtenstudie, dat ik mijn studie betaalde, bekostigde door camerawerk voor de camera te gaan staan. Zo ging het dus door en door en door, dat ik dus gewoon al die dingen gewoon heel mooi kon combineren. En op een gegeven moment dacht ik van, maar om te kiezen, dan zou ik dat moeten laten gaan,
exact.
Terwijl ik heel mooi kan combineren.
Ja.
Ze vullen elkaar ook aan. Dus omdat het toch wel een strijd was van, dus wat moet ik dan? Wat moet ik dan op mijn weg? Slash kan je ook zien als met een zwaard dat je dus door struiken eigenlijk wegbaant. En met zo'n slash heb ik dus het woord slash gebruikt als leesteken, slash. Dus ik ben blij dat uiteindelijk zo is uitgepakt voor mij. Maar het was niet makkelijk. Nu kan ik er met meer gemak erover praten, maar het waren lange jaren vol onzekerheden.
Ja.
En die onzekerheden zijn nu zekerheden geworden voor
mooi.
Mij.
Ja, mooi. Het versterkt elkaar ook. En ik proef een beetje in jouw woorden, zoals je dat uitlegt. Dan bouw je een mooie cv op. Dat de maatschappij legt je ook iets op, dat je het beter zo kan doen.
Ja.
Maar ik denk dat niet iedereen het zal begrijpen. Dat sommige mensen dat... Ik merk zelf dat mensen het lastig vinden. Ze willen één hokje.
Ja.
Ze hebben al heel veel hokjes. Ik vind het fantastisch. Ik word er heel blij van.
Ja.
Maar dat zal voor een aantal mensen zal dat lastig zijn dan om jou... Daarom dat je ook misschien niet alles aangeeft wat je doet. Want dat is te veel voor de mensen.
Ja, zeker. En nogmaals, dit is de context. Als ik een interview voor mijn promotieonderzoek, dan vertel ik ook hoe dat is ontstaan. En dat is ontstaan uit mijn werk als headhunter. Dat ik dan met mannen en vrouwen, carrièrevrouwen spreek. En dat ik voornamelijk in gesprek met vrouwen hoorde dat ze dan afwegingen maakten van, of ik word partner, want ik plaats voornamelijk advocaten bij advocatenkantoren. Dan is het voor de vrouwen van, of ik word partner, dan ga ik daarvoor. Maar dan heb ik mijn gezinsleven. En dan hoorde je daarin dat ze dus toch bedacht, ik moet dan toch op een gegeven moment gaan kiezen.
Ja.
En bij mannen hoorde ik zelden die afweging en die overweging. En ik begon me dan af te vragen, ook gewoon voor mezelf, juist omdat ik wist, ik ben ambitieus. is dat zo? Waarom is dat dan? En dan las ik een studie van hoe meer de vrouw verdient ten opzichte van de man, hoe meer zij doet in het huishouden. Ja, maar hoe zit dat dan in het huishouden, in huishoudelijke taken? Wat vindt men vrouwelijk, wat vindt men mannelijk? Nou ja, en zo is mijn studie dan ontstaan.
Ja.
En mijn studie gaat dus over vrouwelijke kostwinners. Mm-hmm. Vrouwen die dus meer verdienen dan hun partner. En daarin is een verband met wanneer ik dus met kandidaten spreek voor mijn opdrachtgevers. Dat ik dus ook daarin, als ik dus hoor dat er afwegingen zitten in hoe ze dat combineren met hun gezinsleven, dan kan ik daar ook wel wat inzichten in bieden. Dus dat versterkt elkaar ook. Dus dat zit zeker niet zo ver van elkaar vandaan, headhunter en promovendus.
Het kan prima samengaan. Ja. Het is mooi, dus eigenlijk uit je recruitment werk is het ontstaan. Ja. Van dat je ziet van, je plaatst zowel vrouwen als mannen, neem ik aan.
Ja.
Maar dan zie je daar verschillen in.
Ja.
Daar is je interesse in ontstaan. Ja. In van je verwondering over de verschillen in genders.
Ja.
En daar ben je de studie gaan doen.
Ja.
En dat versterkt weer. Juist. Terug het recruitmentwerk, als je dat doe je nog steeds.
Ja, dat doe ik nog steeds. Nou ja, net als wat ik zei, voornamelijk advocaten. Ik ben jurist, ik heb rechten gedaan.
Ja.
En vanuit mijn rechtenstudie ben ik dus voornamelijk advocaat gaan platen, omdat mijn natuurlijk netwerk daarin zat. Dus daar zie je ook een grote link in.
Ja.
Nou ja, goed, dus alles is met elkaar verbonden verweven. Als het gaat verweven, als het gaat om mijn slashes.
Nou, je bent wel een mooi voorbeeld van dat. Ik denk dat het lastig is, want we moeten altijd kiezen dat mensen echt iets moeten laten gaan. Nee, het kan prima samengaan en laat het elkaar versterken.
Ja.
Maar ik heb vaak met mijn coaches dat ik wil weten, wie zit er nou achter? Hè? Want mensen zeggen heel vaak, ik ben dit en dit en dit. Als we al die slashes even weglaten, wie is dan Woodley? Wie is dan Lexer de Gaaikal?
Woodley is mijn achternaam, dus dat zegt ook veel over mij, hè? Hoe ver wil je teruggaan? Welke?
Wat zou je antwoord zijn? Wat is jouw antwoord op? Wie is dan Lexer zonder al de rollen?
Ja.
Wie zit daar dan
op? Wat ik dan zeg over mezelf en hoe ik mezelf ook echt zie. Ik ben iemand die mensen en ideeën bij elkaar wil brengen. Ik wil mensen en ideeën verbinden. Mensen verbinden. Ideeën verbinden. Mensen en ideeën. Dus daar sta ik voor. Daar ben ik voor. Dat is de reden waarom ik headhunter ben. Mensen verbinden.
Okay.
Dat is de gedachte van dat ik spreker ben of dagvoorzitter.
Ja.
Mensen verbinden, mensen met ideeën verbinden, met gedachten verbinden. Dat is de reden waarom ik promovendus ben. Ideeën verbinden met mensen. Alles heeft te maken met het een met elkaar, met ander verbinden, met elkaar verbinden.
En dat is weer, want jij bent daar een sprekend voorbeeld van in de Slash Lady. Dus dat komt, dan is het cirkeltje weer rond.
Ja,
dat doe je dus ook met de mensen. Ja. Je laat zien dat verbonden is met elkaar.
Ja,
dat, je kan zeggen dat jouw missie is in het leven.
Ja, inderdaad. Ja.
Maakt niet uit wat je doet, dat doe je altijd, elke dag.
Het gaat om verbindingen leggen.
Ja. Ja.
Ik heb wel eens gehoord, even kijken of ik het goed zeg. Er zijn twee belangrijke momenten in het leven van een mens. Het moment dat je geboren wordt en het moment dat je weet waarom. En omdat ik dus heb, ik weet niet meer hoeveel jaren geleden dat is, zo waarschijnlijk het moment dat ik dus ook wist, ik ben slash lady en dit om deze redenen. En dat ik dus ook voor mezelf kon zeggen van, oké, wie is Lexer dan? Hè? Dus de vraag die je me net stelde. En dat ik dan kan zeggen en weet van mezelf en gewoon ervaar in mezelf. Het gaat om dat ik ben geboren om mensen, ideeën te verbinden.
Ja. Ja, dat is mooi.
Ja.
Nou, eigenlijk, de mensen die bij mij in de praktijk komen gecoacht worden, zijn dat kwijt. En daarom ga ik heel vaak terug naar de ikigai, hè, van wat is je purpose? Waarom sta je op elke dag?
Ja.
En ik merk dat ik dat zelf ook, ik vind het mooi dat jij het aangeeft. Ik vind het zo belangrijk dat je, al zit je daar niet, maar dat je wel weet wat het is.
Ja.
En dat je dus kunt bepalen hoe je daar met kleine stapjes misschien kunt komen.
Ja,
dat is mooi. Dus je hebt twee momenten, dat het moment dat je geboren wordt en dat je weet waarom.
Ja.
Dat is mooi, die ga ik onthouden. dat vind ik wel stoer. Je hebt een award gekregen, one of the 400 most succesvolle, ik zeg het Engels en Nederlands door elkaar, merk ik, ondernemers. Ben je uitgeroepen door de FIFA in 2011 alweer.
Ja.
Waarvoor denk je dat je dat gekregen hebt? Misschien is dat een moeilijke vraag, want andere mensen hebben natuurlijk bepaald dat jij dat was.
Ja.
Waarom denk je? Of is het goed uitgelegd?
Ja, ik was net begonnen als headhunter. En ik denk dat omdat ik dus zo hard was begonnen en zo overtuigd was van mijn kunnen, dat is opgepakt. En dat men denkt van ja, zij mag wel in de spotlight komen.
Ja, precies.
En nou ja, daar was ik dankbaar voor.
Nou,
en
mooi.
Nog steeds.
Mooi, ja. Martha Stewart, all the things I love are what my business is all about. Ja. Jij zou dat gezegd kunnen hebben, denk ik.
Ja, daarom vond ik het ook zo mooi. Ja. Want ik ben eigenlijk niet zo iemand die heel snel zegt van, oh, kijk naar die actrice. Of ik vind het tricky als je te veel opkijkt naar iemand. Hè? Ja. Dus ik wilde dat niet voor mezelf hebben van, oh ja, want die actrice of die... Maar toen ze dat zei, dacht ik, ja, maar dat wil ik wel van haar citeren en meegeven aan anderen. Als het vooral om mezelf gaat ook. Ja, alles wat ik ben, alles wat ik doe, is waar mijn bedrijf voor staat. Dus dat vind ik prachtig. Inderdaad, ik wou dat ik het gezegd zou hebben.
Ja, maar je voelt hem wel. Ja. Maar eigenlijk gaat het terug naar wat je net zegt, van het moment dat je geboren wordt. En dit all things I love are what my business is all about, is misschien het moment dat je begrijpt waarom je geboren bent. Ja. Of misschien dit wel.
Ja, inderdaad. Ja, dat is mooi hoe je dat zo samenbrengt. Ja. Ja, dat klopt.
Ja. 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 Een bijzondere vrouw, hè, Martha Stewart.
Zeker. Ja. Ja. Hoe ze haar, een paar missers hier en daar heeft ze gedaan, maar toch bijzonder hoe ze haar carrière heeft opgebouwd.
Maar dat hoort er toch bij, die missers?
Ja, het mooie is natuurlijk als je geen grote missers hoeft te maken, zoals zij en anderen. Maar goed, ja, we leven, je valt en je staat op. En dat kan erbij horen.
Ja, ja. Nou, het maakt iemand wel mooier, denk ik. Lexer, toen jij 7 jaar was.
7?
Ja, het is altijd een heel spannende vraag. Mensen denken altijd 7.
Ja, 7.
Kan je dat herinneren? Wie was dat meisje?
Ha, dat is een mooie vraag. Een meisje woonachtig in Capelle aan de IJssel. En ja, ik had nog geen idee hoe ik de toekomst zou moeten zien. Ik was daar niet mee bezig. Het was gewoon elk jaar overgaan, van klas naar klas. En wat hield me bezig? Buitenspelen nog, ja. Ja, ik weet niet wat ik allemaal nog meer zou moeten vertellen over dat meisje. Ja, het leven was gewoon leuk. Ik was gewoon een happy meisje. Geen zorg, ik had geen rekening om te betalen. Dus zorgelozer dan nu.
En was je toen al verkikkerd op de kleur rood?
Nee, maar dat kwam niet zoveel later, hoor. In mijn vroege tienerjaren mocht ik van mijn moeder mijn kamer opnieuw inrichten. En ze gaf als hint dat ze bij iemand anders zag dat die persoon veel rood had gebruikt. Ik denk, ja, dat ga ik doen. Nou, ik ben in het extreem gegaan. Mijn tapijt helemaal rood, mijn gordijnen voornamelijk rood en geverfd om mijn kledingkast. Dus daar had ik ook rode verf gebruikt. Volgens mij was mijn lamp ook rood. Nou ja, volop rood. En ja, sindsdien was het... Maar het was niet zo dat ik toen veel rood droeg. Dat kwam pas later. Maar mijn liefde voor rood begon echt toen. Ja, toen. Met mijn kamer.
Maar ze is een zorgloos meisje met een rode kamer, met rood tapijt en heel veel rood.
Ja.
En zou er nu iets zijn, dat vraag ik ook eens aan mijn coach, natuurlijk, wat je tegen dat meisje zou willen zeggen? Of nu, hè? Nu je volwassen bent?
Nou, ik zou zeggen, ik zou nu tegen haar hebben gezegd, draag ook rood.
Ah.
Ja, draag het ook.
Ja, want wat is het dan? Het feit, wat is dat als je de rood draagt?
Ja, nou, toen ik begon met echt rood dragen, voelde ik me een beetje ongemakkelijk daarbij. Vooral als iemand dat opviel. Zo van, oh, je draagt wel veel rood. Oh ja, dat is gewoon toeval, joh. Terwijl dat geen toeval was. Ja, ik dacht van ja, is toch vreemd. Maar ook daarin moest ik me wegvinden van ja, maar ik hou er gewoon zoveel van.
Precies.
Ik wil het gewoon elke dag dragen.
het is eigenlijk ook veroordelend, hè. Mensen zeggen tegen mij nog wel eens, oh, je bent wel lang, hè.
Ja.
Maar er zit echt wel een oordeel in.
Ja.
Nee, dat, ja. In plaats van hoe lang ben je?
Ja.
Ja, maar je draagt best wel veel rood.
Ja, ja.
Hoezo? Dat is,
maar weet je wat het is? eigenlijk zou je zo moeten leven. En dat probeer ik mezelf. Hè. Het is niet iets wat je eenmaal tegen jezelf zegt en dat je dat altijd hebt. Maar ik zou zo willen leven, en dat wens ik ook in ieder toe, dat het niet uitmaakt wat iemand zegt en hoe iemand zegt, iets zegt, maar hoe jij het oppakt.
Dat is natuurlijk waar.
En dat heb ik eigenlijk moeten doen voor mezelf met het dragen van rood. Dus het maakt niet uit hoe iemand iets zegt over dat ik altijd rood
draag.
Dat
is waar.
Voor mij is het prima. Weet je wel, als iemand erop neerkijkt, dat zegt iets over die persoon.
Dat
en dan
is ook
kan
zo.
Ik er nog altijd nog een draai aan geven en er een mooie dag van maken, ook voor die persoon. Want misschien heeft die persoon even een minder leuke dag.
Dat is waar. Maar ja, hoeveel mensen. De meeste mensen die bij mij komen om gecoacht te worden, daar is iets tegen gezegd. Daar is een bepaalde negatieve houding
nogmaals,
is er
ik
geweest.
Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik heb ook dagen dat ik denk van, oh, hoe die persoon dat tegen me zei. Nee, dat pik ik niet. En dan moet ik weer tegen mezelf praten. Kom op.
Fantastisch.
Kom op.
Het is
daar boven, ja.
Maar dat is een hele sterke houding. Maar ik vind het zelf wel belangrijk, we hadden het ook over die aandacht, hè? Dat je de juiste aandacht aan mensen geeft.
Ja.
En dat je bewust bent van wat woorden teweeg kunnen brengen.
Ja.
Want nu hebben we het over de negatieve kant, maar je kan ook in positieve zin iemand met een smile of een complimentje uit een hoop, van een hoop ellende besparen, dat die persoon een goede kant op gaat.
Ja. Maar het begint allemaal bij jezelf, joh. Je kan niet in de ander investeren en hopen van, en dan zorg ik ervoor dat die persoon een goede dag heeft.
Nee.
Zonder dat je ervoor zorgt dat jij goede dagen hebt.
Zeker.
En ook al praat niemand tegen je, jij praat altijd tegen jezelf.
Dat is zeker zo.
En om dan elke dag er bewust van te zijn. Ik heb wel eens gelezen, en dat is niet wetenschappelijk hoor, maar er zit wel kern van waarheid in. Voor elk negatief ding dat je over iemand hoort of iets hoort, dan zou je zo'n 15 positieve dingen moeten horen om dat weer in balans te krijgen. En dan denk ik, nou ja, misschien is het 15 of 20. Ik weet niet of daar wetenschappelijk onderzoek over te doen valt. Maar er zit wel kern van waarheid in. Dus ook voor jezelf. Als je tegen jezelf zegt van, oh, je bent dom geweest daarin, of oh, dat heb je weer niet goed gedaan, dan zou je eigenlijk daartegenover minstens 15 of 20 keer moeten zeggen wat voor dingen je wel goed hebt gedaan.
Ja.
En daar probeer ik ook bewust van te zijn. Van,
zeker.
Nee, focus op de dingen die je goed hebt gedaan.
Absoluut.
Want dat ding waarvan je denkt van, oh, dat had ik beter kunnen doen, dat zal wel toch naar je schreeuwen, tegen je schreeuwen.
Ja.
Dus wees daar, voor mezelf, wees daar heel erg bewust van.
Ja.
Zodat je dan, als je dan gewoon zelf goed in je vel zit, dat je aan iemand anders ook een goede dag kan geven. Dat is het.
Ik las laatst van, stel dat die dingen die je allemaal tegen jezelf zegt, hè, die interne criticus.
Ja.
Stel dat je beste vriendin is. Nou, het zal waarschijnlijk niet je beste vriendin zijn. Mm-hmm. Maar dat het je collega is, dan denk je ook, zou je daarmee samen willen werken?
Ja.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja.
En vaak die mensen die misschien zogenaamd negatief tegen jou doen, die hebben misschien de grootste aandacht nodig. Hè? Dat probeer ik altijd. Dan ga ik juist die mensen aandacht geven.
Ja.
Want die schreeuwen eigenlijk het hardste om die aandacht.
Ja, ja. Terwijl, dan wil ik toch wel ook zeggen dat dat negatieve of dat minder leuke vriendin, of nou ja, het gaat om eigenlijk kritiekpunt naar jezelf, dat het ook nodig is. Want
zeker.
Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld iets meer aandacht hebt kunnen geven om daar beter in te worden, en dat het daardoor verkeerd is uitgepakt. Maar als je dat dan gebruikt en denkt van, inderdaad, ik kan daar beter aan werken, maar vergeet niet, ik ben wel goed daarin. Dus
Tuurlijk.
Ik kan nog beter worden. Ik denk toch dat we dat nodig hebben. Dus ik denk niet dat we ervoor, we moeten niet naar streven dat er nooit negatieve dingen over je gezegd worden, of dat je merkt dat je iets negatiefs tegen jezelf zegt. Maar hou het wel in balans en geef dus ook aan voor jezelf hoeveel goede dingen je wel doet. In plaats van dat je dus te veel bezig bent met, oh jeetje, inderdaad, oh, dat ging zo niet goed. Nee, oké, dat ging niet goed. Ik ga het beter doen. En vergeet niet wat ik allemaal al heb kunnen bereiken.
Soms heb je het nodig om die balans weer even te krijgen. Even terugkijken naar wat er wel goed gaat.
Ja,
maar het hoort
er
absoluut bij, hoor. Ja. Het is niet allemaal met een roze bril ook. Ik vind trouwens je boek, uiteraard heb ik dat gelezen in voorbereiding op onze podcast, Talk Data to Me. Ik vind het een geweldige titel.
Dank je. Wat vind je er geweldig aan?
Ja, wat er staat, ik word al heel erg nieuwsgierig. Hè. Er staat als onder staat on dating, sex, relationships, work en household. Ik denk natuurlijk heel snel aan de vrouw. En dan gaat ook over de gender. Ja. En die onderwerpen zal iedereen nieuwsgierig van worden, is een aanname van mij. Dus ik word er gewoon heel nieuwsgierig van. Ja. Ik ben ook wel van de data vergaren. Ik moet altijd oppassen dat ik niet te veel boeken aanschaf.
Oh, okay.
Dus ik heb wat van de informatie. Ja. Dus deze denk ik informatie.
Ja.
En de onderwerpen, die spreekt me heel erg aan. Ik zou tegen jou dat de rode, ik doe het even voor de camera, de rode lip en het zwarte boek, ik ben ook helemaal van het rood.
Ja, ja.
En
ik draag meestal rode lipstift, dus
kijk, dit is lekker.
Ja, ja. Ja.
Ik was nieuwsgierig en ik wilde ook kijken of mijn, in hoeverre ik op de hoogte was van die verschillen in gender,
mm-hmm.
Ja, op die verschillende topics. Ik wil één tip die ik ook voor de luisteraar en de kijker wil meegeven. Het onderwerp seks, wat iedereen altijd het meeste boeit. Dat het dus goed is voor een vrouw en een man om sok te dragen als je seks hebt met elkaar. Mm-hmm. Want dat helpt dus om een orgasme te krijgen. Dus,
ja of nee? Dat is helemaal stelling.
Dat
hè?
Is waar.
Is het zo?
Dat is
het
waar. Zo? Oh, die laten gewoon eventjes een boek kopen.
Ja, ja, ja. Het mooie, nog even over het boek. Het boek is helemaal mooi om dat te doen, om dat door te nemen met iemand waarmee je een romantische relatie hebt.
Ja.
Of van plan bent om te hebben. Want kijk van, nou ja, hoe...
Is de goede partner?
Is de goede partner? En dan is het zo dat je dan punten gaat tellen. Dus je gaat door al die stellingen heen. Hè, per categorie zijn er stellingen. Dus dat ging even mis, bijna mis met de microfoon. En dan tel je op bij hoeveel stellingen zeg je allebei ja.
Ja.
En als jullie allebei ja hebben gezegd, dan zijn er 2 punten. Als de een ja heeft gezegd, de ander nee, dan gewoon 0 punten. En dan tel je al die punten op. En dan kan je zien bij het totaal aantal punten mm-hmm. waar jullie in vallen.
Ja.
En dan, dan heb ik daar tekst over. Zo van, dat kan je dan lezen.
Ja.
Hoe goed jullie matchen,
goeie
daar
scores.
Komt het bijna op neer. En aan het einde daarna, dus na die puntentelling en bespreken van hè, waar zitten jullie, dan zie je wat andere onderzoekers hebben gezegd over die stellingen. Dus vandaar ook dat datatomie, het is echt gebaseerd op data, dus wetenschapsonderzoeksresultaten. Maar nog belangrijker is dat wanneer je dat met elkaar doet, dat je meer verbinding eigenlijk met elkaar kan vinden. Ook al hebben jullie niet zoveel punten bij elkaar, dan weet je tenminste welke topics, welke onderwerpen nog bespreekbaar zijn of dat jullie nog meer elkaar vinden.
Ja.
En dat jullie misschien zeggen van we agree to disagree. Zo van nou, we verschillen daarin.
Ja.
Maar goed om te weten. En laten we dan verder gaan, ondanks de verschillen.
Het is een soort awareness eigenlijk wat je wil creëren.
Er is zeker awareness.
Kennis van. Want ik bedenk nu, terwijl jij deze toelichting geeft. Dat work, hè? Ik zit bij bedrijven en ik heb ook wel eens een training gegeven over werkgeluk.
Ja.
Nou, het is geweldig. Hoe geweldig is het om die vragen in een team neer te leggen?
Ja.
Om te kijken wat het verschil is. Hè? Als, er, mag hopen, een diverse samenstelling is van medewerkers of managers. En dat te doen.
Ik doe ook quizzes. Hè?
Ja.
Ik doe quizzes voor bedrijven. En dan vaak haal ik de sekscategorie eruit. Want dat is niet zo wijs dan om dat onder collega's te doen. Maar dat is dan ook. En dan focus ik op work. En dan heb ik veel meer stellingen over work dan in dat boek staat. En dan is het ook awareness. Niet veroordelen van man is beter dan vrouw of vrouw is beter dan man. Maar eigenlijk meer bewustwording inderdaad van hoe mannen en vrouwen neigen te handelen op de werkvloer. En dat is goed om het daar ook over te hebben eventueel daarna. Allemaal bewustwording. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. Normaal gesproken zou ik die vraag niet hebben gesteld. Maar nu we het toch erover hebben gehad.
Spelletje, quiz.
Ja. Ik noem het wel Battle of the Sexes. Dus dat is wel een beetje, het klinkt competitief. Maar daar gaat het niet om. Competitief dat je de meeste punten krijgt.
Ja.
Het gaat om samenwerking, bewustwording. En dat je elkaar iets gewoon nog beter leert begrijpen.
Nou, heb jij daar onderzoek naar gedaan? Je bent nog steeds bezig met je studie, bijna klaar.
Ja.
Ik heb echt respect daarvoor. Wat is nou voor jou het meest openbarende data geweest die jij gevonden hebt? Weet je dat?
Wat het boek betreft?
Van de genderstudies in zijn algemeen. En misschien staat het ook hier en dat weet ik niet.
Mm-hmm.
Is er iets waarvan jij Dat jij daar een yes op zou hebben gezegd, het was een no of omgekeerd. Ja. Was er iets waarvan je dacht, wow, dat wist ik niet, wat voor jou echt een openbaring was?
Nou, wat het boek betreft, al die stellingen, bij de meeste stellingen dacht ik van, och, ik zou daar anders hebben geantwoord als het gaat om onderzoeksresultaten. En bijvoorbeeld veel van die seksvragen eigenlijk, ja, waren voor mij ook wel eye-openers. En welke seksvragen?
Ja, dat moeten de mensen. Nee. Maar het onderwerp seks, ja, was het voor jou het meest openbarende, het meest onthullende, het meest?
Eigenlijk wel. Ja. Omdat daar toch wel, iedereen is toch wel, je zei het in het begin ook, dat is toch wel wat veel mensen het meest aanspreekt. Het prikkelt.
Ja. Ja.
Als je erin verdiept, dan wil je nog meer weten. Je bent aan het verkennen met je partner of partners eventueel. Hè.
Ja.
Dus dan denkt men heel vaak van, nou, ik weet het wel. Dit is wat ik prettig vind. Ik weet hoe het zit bij de ander. En als je daar doorheen bladert en ook van wat ik van anderen hoor daarna, dan denk je van, hè, we blijken toch niet zoveel van elkaar te weten.
Nee, precies.
Hoe komt dat?
Precies.
Is het dan dat vrouwen te veel met elkaar praten en niet zozeer met de mannen en andersom? En dat daardoor communicatieverschillen ontstaan?
Ja.
En
ja,
dat relaties dus op een bepaalde manier gevormd worden? En dan is jammer.
Ja.
En nogmaals, het gaat bij mij om verbinding. Dus als dat boek gebruikt kan worden, zodat je dus meer bedenkt van, oh, maar zo heb ik het eigenlijk nooit bedacht of gezien.
Ja. Ja.
Dan ben ik een hele happy mens.
Ja, dan ben dat ik is een jou, hele happy dat mens. Is jouw doel met dit
ja,
boek.
Ja.
En het is ook voor, als we het over diversiteit hebben, het kunnen ook gay koppels zijn die deze.
Ja,
hè,
zeker, want het zeker. Gaat over, er staat nergens in zo van het
mannetje,
moet,
vrouwtje.
Ja, okay. Van bepaalde leeftijd. Of,
nee.
Nou, iedereen.
Nou, bepaalde dingen gaan niet onthullen, waren voor mij dus ook een openbaring.
Maar welke categorie?
Ja, het was, ik denk, werk had ik wel de meeste goed, maar het was wel met die household en seks, denk ik, dat, ja, er waren een paar dingen, dat had ik anders verwacht.
Nou, ja. zonder het antwoord te geven van de onderzoekers, wat was de stelling? Ik ben wel heel benieuwd.
Goed, dan zet je me al even voor het blok.
Anders hebben we het laten dromen.
Ja, laten we het. Want anders ga ik het veel onthullen.
Dan moeten we
nee,
doen.
Als mensen willen weten, dan. Ik vind rolmodellen vind ik altijd wel een mooi onderwerp. Dus kan ik me niet laten om aan jou te stellen. Had jij een rolmodel? Of heb je een rolmodel?
Ja, ja. Nou ja, zoals ik eerder vertelde, ik wil ervoor waken om iemand op een voetstuk te plaatsen.
Maar is dat zo? Is een rolmodel iemand die op een voetstuk plaatst?
Oh, dat is een mooie vraag. Eigenlijk denk ik van wel.
Ja?
Eigenlijk denk ik van wel. En natuurlijk, dat betekent niet dat je enorme waardering mag hebben voor anderen. Maar ja, het zou jammer zijn als je zoveel waardering hebt voor de ander, dat je denkt, die persoon kan alleen maar iets goeds doen. En alles wat afwijkt in mijn leven van die persoon, ten opzichte van die persoon, is niet goed. Dus dat is de reden waarom ik ervoor waak.
Laat ik het dan zo zeggen. Net wat over Martha Stewart. En die heeft zelfs in de gevangenis gezeten, volgens mij.
Ja.
Ik zie rolmodel, zoals ik de vraag dan bedoel. Want het is toch goed dat je zo. Dat geeft weer een goede reflectie aan mij toe. Van, hoe bedoel je dat dan? Ik zie niet op een voetstuk, want ik denk ook niet dat ik fijn met mensen per se op een voetstuk te plaatsen. Maar wel iemand die jou geïnspireerd heeft in wat ze doet. Een soort voorbeeld.
Ja.
En niet dat je per se dat gaat kopiëren, maar dat je daar dingen uitpakt.
Ja.
Blijft die toch moeilijk, hè?
Dan blijft het moeilijk. Kunnen we daar later op terugkomen?
Zeker. Ik moest opeens denken dat een meisje van 7, die zorgeloze jeugd had blijkbaar.
Ja.
Het voelt als goed, die rode kamer mocht inrichten.
Ja, ja.
Wie had die dan, weet je wel, waar ze kijkt? Ik denk, kinderen kijken ook naar hun omgeving.
Had ik dat? Nou ja, vast wel, toch? Heb ik het nu helemaal geblokkeerd of zo? Wat is dat nou? Iedereen, natuurlijk heb je een grote waardering voor. Ja, in die periode kwam Oprah Winfrey bijvoorbeeld op tv of iets later dan. Of nou, rond die periode, denk
ja,
ik.
Ja.
Of later, weet ik eigenlijk niet. Dus daar keek je naar op, omdat ze vanuit het niets hè, niet zo'n belovende achtergrond had en toch een hele mooie carrière had opgebouwd.
Ja.
Ja, nou, ik ben blij dat ik tenminste eentje heb genoemd.
Ja, mensen denken ook vaak in de... Want zij is ook voor mij een rolmodel, hoor. Ik vind haar echt heel inspirerend. Hmm. Maar ze denken vaak aan de grote, hè, op deze aarde. Hmm. Maar een ander rolmodel voor mij is mijn moeder.
Ja, ik wilde haar noemen, maar dat doen mensen zo vaak. Omdat ik denk van, oké, dat ga ik niet doen deze keer. Maar ik heb dat in het verleden wel gedaan, maar ik wilde daar eigenlijk van afstappen. Maar goed, ja.
Maar ze kan één van jouw rolmodellen zijn, toch? Want ik heb er wel meerdere.
Ja,
ik heb ontdekt dat ze in alle soorten en maten komen en dat ze ook aan fases in je leven gebonden zijn. En dat er, hoop ik, nog heel veel te komen zijn.
Ja.
En dat had ik ook nooit zo gezien. Hè? Die vraag is voor mij ook heel erg breder geworden.
Ja.
Ben jij een rolmodel of wil je dat zijn voor anderen?
Goh, ik weet eigenlijk zeker dat ik een rolmodel ben, omdat mensen dat hebben gezegd.
Hmm.
Als mensen dat zeggen tegen je, dan ga je niet doen van, oh nee, dat moet je niet doen of zo. Maar dan begrijp je het en dan wil je ook in die zin die persoon van dienst zijn. Op het gebied van waarin ze je een rolmodel zien. Dus als het gaat om acteren of ik ben regelmatig in commercials te zien.
Ja.
En als dat de reden is dat ze naar me opkijken, dan praat ik, dan ga ik in gesprek en dan kijk ik of die persoon dat ook zou kunnen doen.
Ja.
En als het gaat om een ander vlak of wat voor vlak dan ook, dat is voor mij een signaal om te kijken of ik iets voor die persoon kan betekenen.
Oh,
dus dan wil ik er ook wel wat mee als het in een één-op-één gesprek is of ik krijg een bericht of zo. Dus het is niet, ik zie het niet als van, oh wat leuk, ik ben een rolmodel.
Klaar,
weet je wel. Dan is het van, oké, daar zit waarschijnlijk een hulpvraag in. Of, nou ja, niet een hulpvraag, dat is weer zo groot. Maar daar zit iets in waarmee ik dus die persoon weer kan helpen.
Ja. Dat is wel mooi. Weet je, net wat ik zei, van dat iemand die heel negatief is, die schreeuwt eigenlijk om aandacht. Ik vind het wel mooi, dat is weer Lexer, die verbindt de ideeën met de mensen. Dat iemand vindt jou inspirerend. Dan ga jij kijken, wat is het dan wat je inspirerend vindt? En kan jij dat ook? Dat is mooi.
Dus je
bent eigenlijk heel sociaal.
Ja.
Dat denk je niet, oh nou, heb ik goed gedaan.
Nee
ik ga jou dan kijken wat ik voor jou kan betekenen.
Ja. En daarmee, er zijn wat dames die ik coach, één in het bijzonder denk ik aan.
Mm-hmm.
Ik coach haar een tijd en dan geeft me mooie complimenten waarin ik haar dan help. En hier en daar zeg ik ook tegen haar, ik verwacht van, hè, want ze vraagt dan ook op een gegeven moment wel eens van, ja, wat kan ik doen om je, what can I do to pay to thank you, hè? Wat kan ik doen om je te bedanken? En dan zeg ik ook, voor mij is het grootste als jij op een gegeven moment iemand anders weer kan helpen.
Mm.
Dus daar gaat het. Ik ben er zo van overtuigd dat wij gaves en vaardigheden hebben gekregen om anderen te helpen. Niet alleen voor jezelf.
Ja. Is dat wat jij ook doet in alles wat je doet? Dat je mensen stimuleert om dat weer door te geven? Van pay it forward.
Ja, ik verwacht niet anders.
Ja. Dus dat is, hè, wat je zei. Van dat is dat je ontdekte waarom je geboren bent.
Ja.
En het moet allemaal doen.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
En dat doe je. Vind je dat dat te weinig gebeurt?
Ja.
Of dat meer zou kunnen?
Natuurlijk zou het meer kunnen, maar weet je, als ik verwacht van iemand en ik vraag het aan iemand, hè, kan je op een gegeven moment je ogen en oren open houden dat je ook iemand anders kan helpen?
Ja.
Dan ga ik niet na een tijdje vragen van, en is het gebeurd?
Nee, maar je vindt het wel belangrijk om dat mee te geven.
Ja, ik vind het belangrijk om het mee te geven. En die persoon hoeft dan niet terug te koppelen hoe
het
is gebeurd.
Nee, dat snap
of
ik.
Zo.
Je hoopt dat
dus
je dat oppakt.
Ik hoop, en ik vertrouw erop dat het ook wel gebeurt.
Ja.
Maar ik wil me niet bezighouden met, oh, het gebeurt te weinig. Oh, waarom wordt die persoon niet geholpen?
Nee.
Ik doe mijn best. Ik probeer ook aan anderen door te geven, doe jouw best.
Ja.
En daarmee wordt het wel hoop ik dat het wel gebeurt en wil ik het verder loslaten.
Nou, ik vraag het omdat ik een beetje in mijn hoofd kwam op sisterhood. En voor mezelf leg ik die lat altijd, ook naar mijn brothers, ook naar mijn sisters. Maar met sisterhood verwacht ik van andere vrouwen, hoop ik dat we elkaar ook liften en helpen. En ik merk dus dat dat niet altijd zo is, dat dat gebeurt.
Hmm.
Heb je die ervaring ook?
Ja, maar weet je, nogmaals, ik doe mijn best. Ik
kan, focus je niet op.
Ik kan, zoals we eerder bespraken, ik heb al zoveel eigenlijk om mijn focus op te leggen.
Dat is mooi.
Ja. Ja, op een gegeven moment moet ik bepaalde dingen wel loslaten. Nogmaals, als ik op het podium sta voor een publiek en het onderwerp, naargelang het onderwerp, kan ik het daarover hebben. Hè?
Ja.
Weet je wel, laten we elkaar inspireren, laten we elkaar helpen.
Ja.
Dan heb ik mijn deel gedaan.
Ja.
En ik weet dat ik het vaak genoeg doe in mijn persoonlijke contacten.
Ja,
ja.
En dat is het dan.
En dat, voor de rest kan ik dan niks meer doen eigenlijk.
Ik vind het wel mooi, hè? Soms hoor ik ook de zucht bij dames als ik het over sisselhoed heb of de krabbermand. Vooral daar hoor ik het zuchten of de rollende ogen. Op een gegeven moment ben je op zo'n punt wat jij zegt is een mindset en jij weet wat je doet en dan laat je dat los. Ja. Maar ik probeer wel, want ik denk dat ik ook op dat level me begeef, dat het gaat gewoon om mij. Dat klinkt heel egocentrisch, maar het gaat om mij. Ik probeer anderen te inspireren en dat anderen dat ook opvolgen. Maar ik ga niet denken, die vinden het niet. Ik heb dat losgelaten.
Ja,
ja,
precies.
Ja, ja,
precies.
Ja. Nou heb je al, je bent met hele veel mooie dingen bezig. Die genderstudie vind ik echt fantastisch. Ik zou bijna zin krijgen, of ik zou echt wel zin hebben om die studie te doen. Maar ja, je gaf in het voorgesprek aan, als je in een relatie zit, is het gewoon een harde dobber, hè? Jij bent dadelijk, wanneer ben je klaar?
8 december lever ik het in. En dan wordt een comité gevormd.
Uh-huh.
En dan, ja, dat kan zo snel gaan als januari.
Oké, okay. Dat is een mooi begin van 2023.
Ja, ja. En dan zorg ervoor dat iedereen in mijn omgeving, mijn dokter, lijster, zonder de dokter daarvoor reageer ik niet. Weet je? Van, nee, ik hoor geen dokter voor. Nee, geen aandacht. Nee.
Al dat harde werk. Dat wil ik dan wel zien.
Ja, dan wil ik het, ja.
Ja,
ja, joh.
Maar wat heb je dan, wat heb je dan nog te doen? Ja, je hebt natuurlijk de heel open slashes. Dus altijd, hè? Dus altijd en.
Ja.
Maar wat is dan?
Het ligt allemaal nog open.
Ligt open?
Ja, het ligt allemaal nog open. Ja.
Helemaal je bent nog te veel met dit bezig,
ja,
waarschijnlijk.
Ja, ja. En dan zie ik het wel. Maar er komen altijd mooie dingen op mijn pad. Altijd.
Okay.
Dus dat zal dan ook gebeuren.
Oké.
Okay. Ja.
Ik had een paar stellingen opgeschreven. Ik dacht net zoals, jij hebt eigenlijk allemaal, eigenlijk ook over stellingen waar je dan met ja en nee. Ik dacht, ga ik een paar aan jou voorleggen.
Ja, dat is goed, kom maar op.
En ik weet dus niet, er is geen ja of nee op, maar gewoon het is om te kijken van, hoe zie jij dat?
Oh, ik ben benieuwd.
Oh, ik hoop dat ik nu kan voldoen aan jou. Wat ik wel een mooie vond, vrouwelijke bruggen zijn mooi, mannelijke bruggen zijn lang.
Mooi,
oké.
Okay.
Is dat zo?
Ja. Mannelijke bruggen kunnen ook mooi zijn. En vrouwelijke bruggen kunnen ook lang zijn. Dus ik zou zeggen nee. Als dat een ja of nee zou zijn, dan zeg ik nee.
Dat is niet in zijn algemeenheid zo.
Nee.
Het is misschien ook maar hoe je, want mooi is natuurlijk ook best wel subjectief. Ja. Hoe je er tegenaan, en wat is lang.
En wat is lang, ja.
Ja.
En wat is nodig ook. Wat voor brug is er nodig voor waar?
En vrouwen kunnen ook best wel lange bruggen bouwen als het nodig is.
Ja, ja.
Ja, het is best wel, eigenlijk is het best wel stereotyp, hè? Als ik zou bedenken.
Ja,
ja, ja.
Maar, en dat mag. Hè? Sommige mensen hebben dat nodig.
Ja.
Sommige mensen vinden dat prettig.
Ja.
En ik heb ook wel dat ik in bepaalde contexten dat prettig vind. Maar als het heel algemeen gesteld wordt, dan denk ik, ik weet niet wat de context is, dus laten we maar nee zeggen.
Ja, ja, ja. Ik vond deze wel mooi. Dat moet ik heel eerlijk zeggen, dat een van de podcastvrouwen heeft dit aan mij gegeven, deze mooie uitspraak. Je kunt blijven kijken naar de scherven die op de grond liggen, of je kunt er een mooie mozaïek van maken.
Oh, geweldig.
Mooi, hè?
Ja, ik hou ervan. Ja, ja, ja.
Maak jij een mooie mozaïek?
Zo wil ik in het leven staan.
Ja.
Ja, ja, ja. Dat is hoe ik mezelf al elke dag of elke week wil hebben. Hè? Dat ik daar waakzaam voor ben. Zo van, nou, zit niet te kijken naar wat er mis is gegaan. Hè? Er is iets kapotgevallen en je ziet scherven. En oh jee, hè? Wat een drama. Maar wat kan je daar dan van maken?
Ja.
Ja, ja, dat is mijn doel om altijd zoveel mogelijk zo naar het leven te kijken. Ik vind het prachtig.
Je kent die Japanse kunst wel van die schalen met gouden nerven. Dat ze die stukken aan elkaar...
Ja, ja.
En daar zit ook zo'n filosofie achter van de imperfectie van het leven.
Ja.
Weet die te waarderen.
Ja.
Die hoort bij het leven, waar we het net over hadden.
Ja.
Die hoort bij het cirkeltje.
Mm. Ja, okay. Mooie stelling.
Hij is
mooie stellingen al.
Ja.
Ja.
Even kijken of ik nog een mooie kan vinden. Oh ja, hij is in het Engels. When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are.
Hmm. Ja, dat is het. Dat is het ook. En dus hoe je jezelf presenteert, ja, dat heeft de wereld eigenlijk te accepteren. Weet je? Als je onderwaardeert wat je doet en laat zien van, ja, nou ja, kijk, dit is wat ik kan bieden. Nou, dan heeft de ander toch geen andere keus om dat aan te nemen. En dan zeg je van, oké, nou ja, dat is wat je aanbiedt. Dat is dan wat ik accepteer. Dus dat is het ook.
Je zei dat je ook vrouwen coacht.
Mm-hmm.
Merk je dan ook dat je dit moet meegeven, dit soort dingen? Want waar komen vrouwen, met wat de topics komen ze naar je toe?
Ja, het komt inderdaad daarop neer. Dat ze zichzelf onderwaarderen.
Ja.
Ja. En dat je juist de waarde wil laten zien van wat zij allemaal doen. En wat ze allemaal nog kunnen verwachten.
Hmm.
En dat je ze helpt om op een ander niveau te komen. Op een beter niveau te komen voor hen. Zodat zij weer ook voor de ander meer van betekenis kunnen zijn.
Is er dan toch weer die aandacht waar we het over hadden? Maar dan de aandacht...
Ja, voor jezelf.
De zelfliefde.
Ja, maar en de goede aandacht. Want ze geven wel aandacht aan hunzelf. Maar op een... niet zo mooie manier, zeg maar. Niet zo...
Moeten presteren misschien?
Ja, moeten presteren. Of ik ben niet goed genoeg. Of dat soort dingen. Weet je, ik maak telkens de verkeerde keuzes.
Mm.
Nou ja, en dan praat je met hen. En dan wijs je ze ook op hoe ze praten. Want soms zijn ze er niet eens van bewust.
Nee.
En dan zeg ik over, het komt neer op wat je zegt. Hoe je jezelf presenteert. Nou ja, dat kan een reden zijn dat men het ook zo accepteert. En je behandelt naar hoe je jezelf hebt gepresenteerd.
Ja.
Terwijl je zoveel meer te bieden hebt.
Ja.
En waarom belicht je dat dan niet? En kijk hoe er dan op gereageerd wordt.
Ja. En ben je er ook, want je had erover, jij, het is eigenlijk zo van, nou ja, dit ben ik en dat heb je maar te accepteren. En het gaat erom wat ik denk. Maar heb je daar ook ooit mee te maken gehad dat je bepaalde gedachten over jezelf had? Je bent op een bepaald punt gekomen dat je heel sterk bent. Maar was het ooit anders? Dat je ook die vrouw was die bij jou in de coachingspraktijk zit?
Ja, vast wel. Vooral voordat ik de slash lady... alsof ik dan een heldin ben geworden met zo'n cape en zo. Maar,
een rode cape, hè?
Een rode cape, absoluut. Ja, dan heb je veel meer onzekerheden... Waar je tegenover minder zekerheden kan stellen. Dus dan is het niet in balans.
Nee.
En weet je, ik had in mijn omgeving dan niet de juiste personen om mij in balans te brengen. En dat is eigenlijk wel goed. Ik had eerst een tijd nodig om te begrijpen waarom ik niet de juiste personen had.
Mm-hmm.
En bijna verwijt was er. Een klein periode van verwijt.
Van jou verwijt?
Ook van de omgeving. Zo van, waarom heeft niemand me kunnen helpen of stimuleren of bemoedigen? Van kom op, Lex, je kan het.
Ja.
Maar heel snel, tot nu, denk ik, dat is goed. Want anders had ik te veel geleund op de omgeving, wat ik toen ook deed.
Ja.
En niet de kracht uit mezelf kunnen halen.
Ja.
Dus soms is het ook gewoon nodig bijna dat niemand je kan helpen.
Ja.
Zodat je de kracht zelf vindt.
Ja.
Het is net als een vlinder, hè? Begint als een larve,
mm-hmm.
toch?
Ja.
En dan is er een strijd van die larve om uit zo'n cocon te komen.
Ja.
Maar als iemand of iets zo'n larve zou helpen uit zo'n cocon, sterft het.
Ja.
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 Dus door strijd overleeft hij.
Ja.
En dat is het eigenlijk. Soms heb je dus zelf te dealen en moet je zelf ergens achterkomen. En achter je doel in het leven en dergelijke. Om sterk te worden.
Mee eens. Ja, ja. Ik ken de metafoor van de vlinder die je ontpopt.
Ja.
Als een mooie vlinder. Ik kwam ook een keer te sprake hier in de podcast dat Vreni stelde mij zei, ja, het onzin dat je eerst door de ellende moet om er sterker uit te komen. Ik heb liever niet, hè? Ja. Maar ik ben het al met je eens. Die vlinder ook, als je, of die hoe noem je dat? Het beest in zo'n kokonnetje.
Is het een larf?
Ja, larf of zo.
Ja, toch? Okay.
Als je die gaat helpen, dan...
Rups of ja. Rups was er volgens mij. Nou ja, goed.
Je hebt gelijk, het is een rups.
Rups, het is geen larf, hè?
Het is een rups. Nou ja, in ieder geval, als je dat gaat helpen opensnijden, dat je denkt, nou, dan sterft dat beest. Ja.
Ja.
Dat is wel een mooie metafoor. Is er nog één?
Ja, kom maar op.
Ja, deze vond ik zelf ook wel. Die zette mij wel aan het denken. Jezelf niet begrijpen is ook authentiek zijn. Ik heb zelf heel veel met authenticiteit. Ik vind het heel fijn om... want voor mij geeft dat aan... ik kan loslaten. Er zit geen spanning op. Kost geen energie. Want dit is me. Ik hoef niet anders voor te doen. Maar jezelf niet begrijpen is ook authentiek zijn.
Ja. Ik heb soms moeite met het woord authentiek.
Mm-hmm.
Want als je ontwikkelt en je merkt dat je anders bent dan 2 jaar geleden. En iemand komt je tegen die jou 4 jaar niet heeft gezien. Dan zou die persoon kunnen zeggen dat je dan op dit moment niet authentiek meer bent. Vergeleken 2 jaar geleden. Of 4 jaar geleden, hè, de laatste keer dat je die persoon hebt ontmoet. En in die ontwikkeling kan je gewoon veranderen. En in die ontwikkeling kan het dus ook zo zijn dat je jezelf niet begrijpt. En dat pas hè, een tijdje later gebeurt. Dus daarom, en ik ben er ook niet helemaal over uit hoor, maar dat is de reden waarom ik een beetje moeite heb met het woord authentiek. Ik denk dat je over het algemeen jezelf bent. Ook al ga je door vervelende dingen en begrijp jezelf niet en ben je even anders. Je bent even anders vanwege de omstandigheden, maar je bent wel jezelf of misschien niet. Dat is de vraag waar ik kan niet goed antwoord daarop geven, omdat ik daar ook niet over uit ben. Ik gebruik dus daarom zelf nooit het woord authentiek. Ik ben wel authentiek nu. En omdat ik niet weet waar iemand doorheen gaat.
Ja.
Misschien is deze persoon wel anders vanwege de ontwikkeling nu en komt die er ook anders uit. Dus ik gebruik de andere woorden, hè. Zo van,
En weet je, ik denk authentiek hoeft niet te betekenen dat je hetzelfde blijft. Ik ben in de kern ben je natuurlijk altijd, jij bent Lekster, maar natuurlijk ontwikkelt zich dat. Maar authentiek betekent niet voor mij dat je niet mag ontwikkelen, dat je niet mag veranderen.
Wat betekent dat voor jou?
Dat ik laat zien wie ik ben. Zonder gêne, zonder drempels, zonder energie. En het is niet zozeer dat jij kan bepalen of ik authentiek ben. Nee, dat weet ik. Jij ziet wat je ziet. Ik zie een Lexus zitten. Ik denk dat je het wel voelt hoor, of mensen authentiek zijn.
Ja.
Maar als iemand... ik heb een vriendin die ik 54 jaar ken... En die vindt mij niet veranderd. Nou, we hebben een gigantische... Ik heb haar iets van misschien 15 jaar, 20 jaar niet gezien.
Ja.
Uit het oog verloren. Nu hebben we weer heel goed contact. Die vindt me gewoon hetzelfde.
Ja.
Nou, ik ben waanzinnig veranderd. Ten opzichte van dat ik haar voor het laatst zag. Toen was ik misschien 13, 14.
Mm.
En toen kwam ik ontdekt... Nou, het was zelfs al meer dan 20 jaar. Bizar.
Ja. Ja.
Maar, dus begrijp je?
Ja.
Dus ik denk dat als je aan haar zou vragen, is Sander authentiek? Ze volmondig ja zou zeggen.
Ja, ja.
Dat betekent niet dat je anders geworden bent, maar dat ik wel trouw ben aan mezelf.
Is het dan niet beter om te zeggen van, wat voor filters gebruik je? En zijn deze filters wel die je nodig hebt in deze context?
Filters, ja.
Of filters en masker, hè? Waarom draag je nu een masker in deze omgeving en in deze omstandigheden.
Ja, nou ja, ik denk dat je ook niet altijd authentiek bent als je op een gegeven moment, als je een masker op moet zetten, dat een soort gevaar dreigt.
Ja,
een soort,
ja.
Dus ook eentje, wie een masker draagt, is bang voor zijn eigen gezicht. Dus ik denk je dat wij wel eens maskers dragen?
Ja, maar dan heb ik het liever over filters.
Filters?
Ja.
Zo'n soort
toch
masker,
liever daarover. We hadden het hiervoor, hè, voordat de camera's draaiden, gaf je als voorbeeld dat sommige mensen zich toch anders gedragen wanneer de camera aanstaat. En noemden we een tv-programma waarbij je dat dan minder hebt, omdat er zo lang, hè, dat die mensen zo lang gevolgd worden en dat ze dan op een gegeven moment niet merken. Ik denk niet dat ik dat heb, dat ik een filter dan gebruik. Maar ik kan me voorstellen dat iemand anders, voor wat voor reden dan ook, misschien heeft die persoon nare ervaringen gehad, dat iets is geplaatst op een geëdit.
Ja.
En dat die persoon in een vervelend eruit is gekomen. En dat hij denkt, ik ga mezelf toch beschermen. Ja. Want je weet maar nooit dat me weer overkomt.
Dat is ook zo.
En dat hij dan toch weer een filter gebruikt. En dan wanneer de camera's zijn gestopt, de filter weg.
Ja.
Dus ja, weet je, dan neem ik die persoon ook niet kwalijk. Dus om te zeggen, die draagt een masker, die is niet authentiek. Die beschermt zichzelf om een goede reden misschien voor
dat is
voor
ook
die persoon.
Zo. Want jij bent natuurlijk ook op tv, hè?
Ja.
In verschillende programma's. Hmm. Ik had dat niet gerealiseerd. Ik ging jouw profiel natuurlijk bestuderen. En dacht, ja. Ja, dat is heel grappig. Dat je elkaar dan, dat het toch een soort herkenning is. Hè, dat je een bekend persoon voor mij bent. Daar heb je natuurlijk best wel steeds meer, denk ik, dat mensen maskers opzeggen omdat ze niet meer durven om authentiek te zijn met heel de boze documentaire.
Dus ik kan, als iemand het zou uitleggen van, dit is de reden waarom ik toch een beetje huiverig ben of een beetje voorzichtig ben, dan denk ik, dan zou je inderdaad juist even een filter moeten gebruiken dan om jezelf te beschermen.
Want ik realiseer me dat opeens, omdat jij natuurlijk wel meer uitgelicht wordt, meer te zien bent dan de gemiddelde Nederlander. Ik realiseer me dat die vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Dat het ook weer van die context afhangt.
Mm.
En dat het gevoeliger ligt als je ook op tv komt. Of dat je wat meer bekender bent.
En dat filmpjes toch wel voor eeuwig kunnen blijven rondslingeren online.
Ja.
En misschien dat je een paar jaar later denkt van, oh jee, heb ik dat allemaal gezegd tegenover Sandra? Oh jeetje. Dat zal niet het geval zijn voor mij. Maar je kan me voorstellen dat iemand tegenover je zit, of tegenover, bij wat voor interview dan ook, dat ze dan achteraf denkt van, zie je nou? Nou, voortaan ga ik het dan toch zo aanpakken. Want anders, weet je wel, achtervolgt het me voor de komende 10 jaar of 20 jaar.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Dat is ook zo. En dan nog is het maar welke mindset je erbij hebt.
Dat ook weer.
Hè, dat heeft toch zijn invloed, denk ik.
Ja.
Ja. Als ik...
Maar dan nog even over mindset. Dus ik probeer uit te leggen waarom iemand dus wel een filter zou kunnen gebruiken. Terwijl ik dan misschien denk van, weet je, het gaat om jouw mindset. Maakt niet uit wat iemand gebruikt of wat
dat
iemand zegt over je. Dan kan je een bepaalde mindset toepassen dat het je niet deert. Maar wie ben ik om dan te zeggen over iemand anders, dat het een andere ervaring is. Los.
Ik zou best denken over dat masker. Als ik een training geef, wil ik altijd eventjes een veilige context creëren. En dan heb ik al zo'n slide, zo'n PowerPoint. En dat is ook zo'n plaatje wat ik een tijd lang gebruikte van een vrouw met een maskertje. En dat masker is met een glimlach en die vrouw kijkt serieus. Hè? Ja. En dan zeg ik ook altijd, of dan zei ik in die trainingen van, het maakt me niet uit wat je laat zien.
Hmm.
Weet je wel? Als jij maar weet welke gemoedstoestand erachter zit. Dat mag.
Ja.
Daar is een reden voor.
Ja. Ja.
Ja? Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens. stel, Lexer, we zitten hier over een jaar.
Oh.
Wat heb je allemaal gedaan? Wat is er gebeurd?
Oh, jeetje, Sandra.
Durf je daar aan te denken?
Nee, want je vroeg me ook, wat gaat er gebeuren wanneer je klaar bent?
Ik probeer dat op een andere manier achter te komen.
allemaal mooie dingen kan ik je vertellen. Ja.
Dat heb je wel besloten, het worden mooie dingen allemaal.
Nou, omdat het eigenlijk gewoon ook zo is uitgepakt, is gewoon gebleken.
Ja.
Ik heb voorheen wel eens gehad, genoeg jaren gehad, dat ik denk van, dat ik me zorgen maakte. Hè? Wat moet ik doen dat het volgend jaar gewoon tenminste zo goed of zelfs beter gaat? Maar ja, weet je, dat is gewoon zonde. Dat is gewoon zonde om zo er tegenaan te kijken, om zo naar de toekomst te kijken. Je doet je best, zoals ik altijd probeer te doen. En dan verwacht je dat het beste ook jouw pad opkomt, of mijn pad opkomt. En dat is dus gewoon wat ik verwacht ook voor volgend jaar, de komende jaren, de komende decennia, totdat ik 250 jaar word, want zo oud word ik.
Geweldig. Maar je vroeg aan ons, voordat we de podcast begonnen, wat aan Cor en mij van wat is jullie doelen of zo? En, want hoe maak je het voor jezelf visueel? Hoe doe je dat?
Ik heb wel, en dat is één ding dat ik niet deel.
Oh.
Dat heeft een reden. Ik maak elk jaar, vooral de afgelopen jaren, ik heb eerst wat jaren gemist, maar nu ben ik wel daar echt heel strikt mee. Elk jaar maak ik wel een vision board voor mezelf, dus rond de jaarwisseling.
Ja.
Maar ik heb ook gezegd tegen mezelf en ook in een blog geschreven en aardig wat bereik. Ik heb gezegd in die blog en ook tegen mezelf, maak wel, hoe heet het, goede voornemens, maar deel het niet met anderen.
Dus niet in het universum gooien?
Dat mag, zeker, maar niet met anderen. Niet met zo van, oh, ik ga zoveel afvallen en ik ga vanaf 1 januari zo vaak hardlopen. Nee, maak het gewoon voor jezelf.
Ja.
En laat wanneer het uitkomt, laat het dan zien. Maar ga niet een verbintenis aan met de wereld, als het ware. Maar alleen met jezelf. En laat de wereld gewoon de uitslag zien.
Maar als je die verbintenis met jezelf gaat, dan komt de wereld waarschijnlijk vanzelf.
Ja.
Op zo'n goede plek valt dat.
Ja, dat heb ik dan wel. Dus aan de ene kant ben ik zeker wel van, hè, deel wat je kan delen. Ja. Maar als het gaat om je eigen ontwikkeling, laat dat niet afhangen van hoe anderen het waarderen.
Dat je niet aflaat, want dan leg je het eigenlijk in het los in de handen van de ander.
Ja.
Oké. Nou, is er nog iets wat we niet besproken hebben, wat je wilt meegeven aan de vrouwen die kijken en de mannen?
Het is bijna
mannen.
Alsof je wil afronden. Nee.
Sorry.
Het is toch niet zo ver.
Ik moet toch, we moeten met jou eigenlijk een dag lang een podcast doen, denk ik. Nee, het is echt zo.
Laten we dat doen. Jeetje, is het alweer? Nou, oké.
Okay. Is er nog iets wat je wilt meegeven?
Ja, even denken hoor. Nee, je hebt eigenlijk heel veel leuke, alleen maar leuke vragen gesteld en stellingen heb je geplaatst.
Toch, hè?
Ik vond dit hartstikke leuk. Ik heb zo genoten.
Mooi. Ik denk dat het mooi is wat je... Ik denk, laten we afsluiten met jouw laatste tip van als je iets voorneemt. We gaan ook naar het einde van het jaar. Gaat het niet per se bij de anderen neerleggen, maar maak die commitment met jezelf. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
Nou, ik vind je heel inspirerend. Je bent echt een rolmodel voor mij. Op de goede manier.
Dank je.
En dankjewel. En heel veel. Ik ga jou volgen met alle mooie dingen die jij volgend jaar die gaan komen van jou.
Dat waardeer ik. Dankjewel, Sandra.
Dankjewel, Lexter.